Gemeente, ook vanmorgen slaan we de Bijbel weer open bij het boekje Rut. We lezen uit het tweede hoofdstuk de versen 1 tot en met 10. Rut 2, de eerste 10 versen. Gods woord luidt aldaar als volgt. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En het viel bij geval voor haar een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is ze gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei de Boas tot Rut, hoort ge niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult ge u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat ze maaien zullen, en ge zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel ze op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge mij kent, daar ik een vreemde ben? Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Wij vervolgen, gemeente, ons lezen van en ons luisteren naar de dingen uit het boekje Rut. We zijn aangekomen bij het vierde vers van het tweede hoofdstuk. En we zullen vanmorgen met z'heren hulp en zegen luisteren naar de versen 4 tot en met 10 van Rut 2. Rut 2, de versen 4 tot en met 10. En ik lees u van onze tekst zowel het eerste als het laatste vers. Het vierde vers, en ziet, Boas kwam van Bethlehem. En hij zei tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem, de Heere zegene u. Tot en met de tiende vers. Toen viel zij, dat is Rut, op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zeiden tot hem, tot Boas, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge mij kent, daar ik een vreemde ben? Tot zover, gemeente. Geliefde gemeente, ons leven is vol ontmoetingen. Ontmoetingen zijn eigen aan het menselijk leven. We kunnen niet zonder. Al bij de schepping heeft de Heere het gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Daarom gaf hij aan Adam zijn vrouw Maninne. En wanneer wij door het leven gaan, onze weg vervolgen, dan komen we heel veel mensen tegen. Zo geldt het ook in de gemeente, zoals hier. Wij komen gemeente, en zo heeft de Heere het ook gewild, samen om het woord van God te ontvangen. Wij ontmoeten anderen en anderen ontmoeten ons. Alleen, Niet ieder die je tegenkomt, brengt het tot een echte ontmoeting. En zelfs, helaas, zelfs komt het wel voor dat in huwelijken man en vrouw elkaar passeren als schepen in de nacht. Zo heeft God het niet bedoeld. Ontmoeting veronderstelt contact, herkenning, gemeenschap, communicatie van hart tot hart. Zulke ontmoetingen zijn zeldzaam. Ze zijn een gave. We krijgen ze. En zulke ontmoeting, gemeente, lezen we hier in het tweede hoofdstuk van Rut. Boas ontmoet Rut. En Rut ontmoet Boas. Opnieuw wordt het woord van de Heere ons bediend uit dit boekje Rut. En opnieuw vanmorgen een preek zonder de bekende puntenindeling, maar weer wel met enkele lessen voor u en voor jou en niet minder voor mijzelf. We hebben ze zien gaan, Rut, naar een van de akkers buiten Bethlehem om gerstearen te lezen. Ze was immers met Naomi nu aangekomen in Bethlehem. Ze hadden samen, zo mogen we veronderstellen, een dak boven hun hoofd. Maar daarmee hadden ze nog geen eten. En hoe komen twee alleenstaande vrouwen nu aan eten? We mogen wel veronderstellen dat Elimelech, de man van Naomi, wel een vaderlijk erfdeel in Bethlehem heeft gehad, een akker. Maar die akker die was of 10 jaar lang niet bebouwd geweest, of een ander had hem in gebruik genomen en de opbrengst daarvan stond dus niet tot de beschikking van Naomi en Rut. Toch moest er eten komen. Wel, we hoorden het. Rut stelt het aan haar schoonmoeder voor om aren te gaan oplezen op een van de akkers buiten Bethlehem. De gerstenoogst was in volle gang. En zo gaat ze. En zo arriveert ze, en we hoorden het vorige week, zo arriveert ze bij geval op een akker en laat dat de akker van Boas zijn. Boas weet Rut veel, van heel Boas weet ze niets. Wij wel. Wij hoorden het. Wij lazen het. Dat Naomi een bloedverwant had. Een man geweldig van vermogen. Een man wiens naam was Boas. In hem is kracht. En op zijn akker komt Rut, goddelijke leiding. Wel nu, zo gemeente, komen we vanmorgen bij onze tekst, het 4e vers. De oogst is in volle gang. Het is een en al drukte op de akker. Sikkels blinken, sikkels klinken, ruisend valt het graan. Ziet de binders scharen, zie in lange scharen garf bij garven staan. Het oogstlied van Staring. Het lijkt wat romantisch, maar het was zwaar werk. Buitengewoon zwaar werk, ook voor Rut, die op deze zonnige hete dag ongetwijfeld haar werk bukkend moet doen. Maar ze doet het ijverig en ze doet het gretig. En dan? Onze tekst begint met en ziet, en ziet. Het is alsof, ja, de Heilige Geest zegt, let op. Wat er nu gaat gebeuren is in de loop van deze geschiedenis van groot belang. En ziet, Boas kwam van Bethlehem. Daar komt nota bene Boas zelf. De man wiens naam we in de voorafgaande versen al enkele keren tegenkwamen, maar van wie Rut helemaal niets weet. Hij zelf komt nu. Gemeente, de Heere gaat in zijn voorzienigheid de lijnen samenbrengen. Hij brengt ze bij elkaar, Rut en Boas. Op een verborgen en voor ons onnaspeurlijke wijze brengt hij ze samen. Zijn voorzienigheid gaat over alle dingen. We zien het zomaar gebeuren, terwijl Boas het niet in de gaten heeft. En Rut evenmin. God regeert. Hij gaat zijn ongekende gang. Wat komt Boas doen? Nou, dat is duidelijk. Hij komt polshoog te nemen. Misschien heeft hij meer dan één akker. En zijn op al die akkers in de gerstenoogst zijn mannen en ook de binsters samen. En het is zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden. Hij is immers degene die de eigenaar van deze akkers is. En we mogen wel zeggen, gemeente, dat daar niets verkeerds in is. Een werkgever mag toezicht houden op de voortgang van zijn zaken. De gezagsverhoudingen komen bij God vandaan. Er zijn heren en er zijn dienaren. Er zijn bazen en er zijn patronen. Er zijn knechten. Toezicht en gezag hebben we allemaal nodig. Zo geldt het in het gezin, zo geldt het op school, zo geldt het in het werk, zo geldt het ook hier. Boas komt toezicht houden. Maar er is meer. Boas ziet in zijn personeel meer dan alleen maar één van de productiefactoren. Nodig voor het binnenhalen van de oogst en onmisbaar voor het behalen van gewin. Maar meer ook niet. Je hebt grond, je hebt machines, je hebt kapitaal, je hebt personeel. En als je die bij elkaar inzet, dan heb je rendement. Nee, zo is Boas niet, dat blijkt wel. Boas is een man die oog heeft voor zijn mensen. Meer dan dat. Boas is een man die de Heere vreest. En dat laat blijken in al zijn doen. We lezen het vierde vers. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem, de Heere zegende u. Wat wordt duidelijk, gemeente, in deze wederzijdse begroeting? In ieder geval dit. Boas is niet iemand die zijn godsdienst beperkt tot achter de voordeur. Dat is van deze tijd. Dat is van deze tijd, jongens en meisjes. Wil je godsdienstig zijn? Goed. Maar belast mij er niet mee. Wil je de Heere vrezen? Wil je naar de kerk gaan? Nou, dat is helemaal persoonlijk. Maar laat het voor jezelf. Je godsdienst houdt je maar thuis. Op het publieke terrein en in de verhouding met anderen doet het er niet toe. Dan, en zo ervaren we dat tegenwoordig, dat is hinderlijk, dat is irritant. Houd het maar voor jezelf, vermoei mij er niet mee. Maar zo is Boas niet. Het blijkt uit zijn groet, het blijkt ook uit de wedergroet. En zeg nou niet, nou dat waren ze toch gewend in Israël. Jawel, het is nog zo. Als je elkaar tegenkomt in Israël, dan groet je met shalom. Jawel, maar uit het feit dat de Heere het hier zo nadrukkelijk laat optekenen, blijkt dat Boas een man is die de Heere vreest. En die er niet voor schroomt om dat in het openbaar te laten blijken. En dat, gemeente, in deze goddeloze dagen van de richters. Toen iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Boas was een man bij wie het anders was. Wat een voorrecht als er in een goddeloos land. Wat een voorrecht als er in een seculiere samenleving mensen zijn die ondanks dat uitkomen voor wat er in hun hart leeft. Het zijn de kurken waar land en volk door Gods goedheid nog op blijven drijven. Maar dat is niet het enige. Boas is niet alleen een geestelijk mens. Hij is ook een zakelijk man. En het hoeft geen tegenstelling te zijn. Want hij laat zijn inspecterende ogen gaan over zijn akker. Hij ziet de dagloners. Hij ziet zijn knechten en de binsters. Maar daar ontwaart hij ook een jonge vrouw. Een jonge vrouw die hij niet kent. Wat in haar hem speciaal is opgevallen, dat weten we niet, maar hij ziet haar. En ook hier moeten we zeggen, de Heere regeert ook de ogen van Boas. En de Heere regeert ook de blikken van de ogen van Boas. De Heere zorgt ervoor dat in de ogen van Boas deze vrouw gevat wordt. En Boas, hij schiet een voorman aan, de opperknecht, en hij vraagt wie ze is. Opmerkelijk hoe hij dat vraagt. Wie is deze jonge vrouw? Wie behoort zij toe? Dat is kenmerkend voor het Bijbelse spraakgebruik. In de Bijbel is het mens nooit alleen. Je hoort bij een volk, je hoort bij een stam, je hoort bij een familie. De Heere heeft je in een bepaald verband gezet. Van wie is deze jonge vrouw? De voorman geeft een uitgebreid antwoord aan Boas. Boas weet het dan wel niet, maar hij weet het wel. De versen 6 en 7. En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is ze gekomen en heeft gestaan van 's morgens af tot nu toe. Nu is haar tehuisblijven weinig. Als de gemeente deze woorden van deze knecht, deze voorman, tot ons laten doordringen, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan merk ik daar iets in van waardering. Waardering voor deze jonge vrouw. Hij laat een goed gerucht over Naomi klinken. Ze is met Naomi wedergekeerd uit Moab. Daar zit iets in van, ze heeft haar schoonmoeder niet aan haar lot overgelaten. Er was veel voor te zeggen geweest dat ze in Moab was gebleven, bij haar eigen familie en bij haar eigen goden, maar dat heeft ze niet gedaan. Ze wilde Naomi niet alleen terug laten gaan. Deze jonge vrouw heeft zich over haar schoonmoeder ontfermd. En dan gaat de voorman verder. En dan vertelt hij nog meer dan dat waar Boas om vraagt. Wat blijkt? Wat blijkt uit dit antwoord? Voordat Rut op de akker aren ging lezen, heeft ze kennelijk aan deze voorman toestemming gevraagd. Ze heeft zich naar die akker begeven, niet als een rechthebbende, maar als een rechteloze. Als iemand die het moet hebben van de gunsten van een ander. Ze is niet te hoogmoedig om van genade brood te leven. Ze heeft het gevraagd. Mag ik? Wel, dat en nog meer vertelt de voorman aan Boas. En nu ze er is, en daar legt hij ook de nadruk op, is ze een voorbeeld van ijver. We lezen, ze is gekomen en ze heeft gestaan van 's morgens af tot nu toe. Haar thuisblijven is weinig. Ze heeft gestaan. Heeft Rut soms heel de tijd moeten staan? Nee, bedoeld zal zijn wat we ook in vers 3 al lezen. Zo ging ze heen en kwam en las in het veld. Ze is ijverig bezig geweest. Rusteloos. En haar thuisblijven is weinig. Ze is niet half op de dag teruggegaan naar huis om eerst daar wat te eten en te drinken. Nee, ze is rusteloos doorgegaan. Ze werkt continu door. Al met al, gemeente, jongens en meisjes, een goed getuigenis van deze man over Rut. Het is zwaar werk wat ze moet doen. En we weten niet of deze voorman iets geweten heeft van de belijdenis die Rut op de grens van Moab en Israël heeft afgelegd. Maar voor ons mag het duidelijk zijn. De inhoud van haar belijdenis, haar geloof, is meer dan woorden. Haar geloof komt in de vruchten openbaar. Ze is ijverig. Ze kent haar plicht. Ze weet van haar verantwoordelijkheid. En dat, gemeente, mag misschien al een les voor ons zijn. Laat ik het zo zeggen. Een kind van God is de beste burger. Die kent zijn verantwoordelijkheid. Die is niet alleen christen in de binnenkamer, maar dat is ook zichtbaar op zijn of haar werk. Waar je ook bent. Op school, op de bouwstelling, in het kantoor, op de akker. Wie de Heere dient, die dient hem met hoofd en hart en nog met je handen, om ze uit de mouwen te steken. Die kent zijn verantwoordelijkheid. En die weet dat we ook voor al onze dagelijkse dingen verantwoording tegenover de Heere moeten doen. Wel, Boas heeft geluisterd naar zijn knecht. En nu loopt hij op Rut af. Dat hoeft hij helemaal niet te doen. Hij is helemaal niets aan haar verplicht. Maar hij doet het wel. Misschien heeft zij hem nog niet eens opgemerkt. Maar hij haar wel. En hij spreekt haar aan. De versen 8 en 9. Toen zeide Boas tot Rut: hoort gij niet mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult ge u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat ze maaien zullen, en ge zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren als u dorst? Zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Het is, gemeente, een woord dat gevoelvol en dat teer is. En tegelijkertijd waarin gepaste afstand wordt betracht. Hier zien we niet iemand als Donald Trump, die als een macho een jonge vrouw benadert. Maar wel brengt deze Boas zijn hartelijke verbondenheid met deze jonge vrouw onder woorden. Hoort ge niet, mijn dochter? En hij bedoelt, luister eens. Luister eens naar me. Ik heb je wat te zeggen. Hoort ge niet, mijn dochter? Opvallend. Mijn dochter. Rut, de Moabitische, wordt hier door Moab, door Boas, erkend als een dochter van Israël. Mijn dochter. En tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Het zou Rut misschien ontroerd en haar ook een beetje ontredderd hebben. Mijn dochter. Hier hoort ze iets van verbondenheid, waar ze als Moabitische helemaal geen recht op heeft. En dan blijkt dat het bij Boas niet bij woorden alleen blijft. Hij toont in zijn daden de vrucht van zijn leven in de vrezen des Heren. Daar hoorden we al iets van in zijn verhouding tot zijn knechten. En nu in zijn tegemoettreden tot deze vrouw uit Moab. Hij bezweert haar op zijn akker te blijven. Het is meer dan een vriendelijk verzoek of een dringende raad. Nee, hij bindt het op haar hart om niet naar een andere akker te gaan. Het is zelfs min of meer een bevel. Hij verbiedt het haar min of meer. En hij belooft haar meer dan waar de wet van Mozes hem toe verplicht. Ze hoeft zich niet alleen te beperken tot het afmaaien en het bijeenvergaren van wat de maaiers op de hoeken hebben laten staan. Voor de armen en voor de vreemdelingen. Nee, ze mag op het hele veld komen. Dicht achter de meisjes aan die de schoven binden. Ze mag oprapen en meenemen. Wat er ligt is voor u, Rut. En hij zegt, je hebt niks te duchten van de mannen die misschien wel ruwe kerels zijn. Die allerlei grappen over de vrouwen op het veld maken. En die op een onbewaakt ogenblik die vrouwen ook nog wel eens durven aanraken. Ik heb de jongens geboden dat ze u niet aanroeren, zegt hij tot haar. Aanroeren, dat is geweld aandoen, kwaad doen, lastigvallen. Het zal niet gebeuren. Ik ben je beschermer, Rut. En dan zijn de voorrechten nog niet op. Je mag ook drinken. Drinken uit wat de jongens geput hebben. Op zo'n hete en warme dag moet je natuurlijk veel drinken. Maar als de kruik van Rut leeg was, dan moest ze weer terug naar de bornput van Bethlehem in de poort. En dat hield weer op. Dat kostte tijd. Het hoeft niet, zegt Boas. De jongens zijn ervoor om geregeld water te scheppen. Schroom niet om daarvan te drinken. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht en ontvangst. Hoe het komt? Wel, gemeente, ook hier. Wat we zojuist in Rut ontdekten. Dat haar belijdenis uitkomt in een leven in de praktijk van het bestaan. Zo ook bij Boas. God neigt zijn hart. Hij is een man die de Heere vreest. Hij is een mens die zelf ook van genade moet leven. Hij is iemand die weet om ook zijn handen te moeten ophouden. Hij is het weet dat hij bij de Heere ook maar een arme en ook maar een vreemdeling is. Die ook geen enkel recht heeft. En in het leven van Boas blijkt het, dat hij het beeld van Christus vertoont. We kennen de woorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus die in zijn reden over de laatste dingen erop wijst wat er zal gebeuren wanneer mensen voor zijn rechterstoel staan. En dan zal hij zeggen, wanneer het erop aankomt, of ik aan zijn rechterhand of aan zijn linkerhand mag staan. Dan zal hij zeggen, tot degene die aan zijn rechterhand mogen staan, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt me opgezocht. Ik was in de gevangenis en je bent tot mij gekomen. En ze zullen vragen, maar wanneer dan? Wanneer is dat geweest? Wanneer hebben we u gezien hongerig en dorstig en naakt en in de gevangenis? Wel zal hij zeggen, voor zoveel gij dit aan mijn minsten hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan. Dat is het beeld dat Boas vertoont. En wat is dan de reactie van Rut? We lezen het gemiddelde tenslotte in de 10e vers. Boas heeft haar duidelijk gemaakt dat ze meer dan welkom is op zijn akker. Niet alleen vandaag, maar alle dagen dat de oogst gaande is. En dan, wat is de reactie bij Rut? Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zeiden tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge mij kent, daar ik een vreemde ben. Het overweldigt haar. Ze valt op haar knieën en ze raakt met haar voorhoofd de grond. Het is een vorm van eerbied die we in de Bijbel meer tegenkomen. Ze maakt zich heel klein voor deze Boas. Ze erkent daarmee dat het enkel gunst en genade is, dat het niet uit verdienste is. Waarom? Waarom heb ik genade gevonden, daar ik een vreemde ben? Ze zal er nog achter komen. Als Boas zich later gaat verklaren. Waarom? Hoe het komt? Het is enkel door de goedheid en de genade van de Heere. Het is door hem die ze bij elkaar brengt. Boas en Rut. Wel gemeente, tot zover deze geschiedenis. Tot zover wat ons meegedeeld wordt in de weg van Rut en Boas die elkaar hier ontmoeten. Wel op dit punt gekomen, gaan we na welk onderwijs in dit gedeelte er voor u en voor jou ligt. Maar dan wil ik eerst nog een opmerking maken. Dus bij de toepassing van dit boek Rut, naar mijn indruk namelijk een levensgrote valkuil. En daar wil ik u in laten delen. Er wordt hier en daar nogal veel over Rut gepreekt. Heel uitvoerig, jawel, zoals wij dat ook doen. En dikwijls worden er dan allerlei toepassingen gemaakt, vooral zulke waarin de levensgang van Rut wordt voorgesteld als een voorbeeld van de gangen, zo wordt dat dikwijls genoemd, van de gangen die de Heere met zijn kinderen gaat. En de weg van Rut naar Boas en de omgang van Rut en Boas zou dan tot in de kleinste details model staan voor de toeleidende weg van een zondaar tot Christus. En in de geschiedenis van vandaag zou Rut dan de zoekende, de bukkende, de bekommerde mens zijn, die er weliswaar naar de akker van Boas is geleid, en die al mag genieten van de vruchten van Boas, van de meerdere Boas, maar die ten diepste nog geen kennis heeft aan Boas. En hier gaat Boas zich voor het eerst openbaren met zijn bemoedigingen en vertroostingen. Ik herken, gemeente, dat er in dit boek Rut allerlei lijnen te trekken zijn, zeker wel, vanuit Rut naar u en mij. En vanuit Boas naar u en mij. En zeker ook van Boas naar de Heere en de weg die hij met zondaren gaat. Maar toch zou ik deze geschiedenis niet willen zien als een model waarin alle details tot in het kleinste dan geestelijk verklaard worden. Allereerst al niet omdat daarvoor allerlei exegetische kunstgrepen en ongeoorloofde allegorieën nodig zijn. Ten tweede, omdat op die manier vergeten wordt dat Rut haar belijdenis in de God van Israël al heeft afgelegd in het eerste hoofdstuk. En daar kwam heel Boas niet aan te pas. En vooral niet omdat wanneer we deze hele specifieke weg van Rut gaan toepassen op de weg van Gods volk naar en tot en bij Christus, dat we dan veronderstellen dat het leven van elk kind van God langs precies dezelfde weg verloopt. En ik denk dat we dan tekort doen aan de vrij machtige genade en de soevereine weg die de Heere met zondaren met elk van Gods kinderen gaat. En tenslotte, omdat op deze wijze wordt voorbijgezien en de werkelijke betekenis van het boek Rut. We zagen het al aan het begin. Het boek Rut staat tussen Richteren, als er geen koning in Israël is, en de boeken Samuel, die vol staan van David. Het laatste vers van het boek Rut is ook de naam van David. Het gaat op David aan. En ik denk dat vooral de sleutel is om dit boekje Rut te verstaan. Het gaat op David aan. En via David gaat het op de grote zoon van David aan. Ondertussen vragen we, wat zijn de lessen? Wat is het onderwijs dat we vandaag uit deze versen 4 tot en met 10 mogen ontvangen? Wel, gemeente, ik denk dat het er in ieder geval 3 zijn. De eerste is deze. Het leven met de Heere komt in de praktijk van het leven openbaar. Dat is het eerste. Het leven met de Heere komt in de praktijk van het leven openbaar. Dat blijkt bij Rut, maar dat blijkt in ieder geval heel nadrukkelijk ook bij Boas. Wij maken in onze tekst, de versen 4 tot en met 10, Boas nog maar even mee. We hoorden zijn naam al in het eerste vers en in het derde vers, maar we kenden hem niet. Maar nu we hier deze versen lezen, we kijken direct in zijn hart. En dat hij zijn hart toont in het leven dat hij leidt, het blijkt ogenblikkelijk. Het blijkt al eens een ontwapenende groet. De Heere zij met u lieden, zegt hij tot zijn knechten. En zijn knechten antwoorden, de Heere zegene u. Woorden die ons herinneren aan de priesterlijke zegenbeden. Deze Boas gemeente, hij is voor zijn personeel, inclusief zijn dagloners, hij is als het ware de priester. Hij weet zich verantwoordelijk. Verantwoordelijk niet alleen voor wie ze zijn, maar verantwoordelijk voor wie ze tegenover de Heere zijn. De Heere zij met u lieden. In het zware werk dat u vandaag moet doen. In dat afmattende, in die arbeid, onder die blikkerende zon, waarin de dingen toch gedaan moeten worden. De Heere zij met u. Boas beperkt zijn godsdienstgemeente niet voor de binnenkamer. En dan zijn aandacht voor die eenzame weduwe op het land. Het gesprek dat hij met zijn voorman voert. En het gesprek dat hij met haar voert. Die hartelijke zorg voor deze weduwe. Voor deze jonge vrouw uit Moab. Al met al. Het leven van deze man. Zijn woorden en zijn daden doen hem kennen als iemand die de Heere vreest. Die zelf ook leven moet van Gods hulp. En die daarom vriendelijk en behulpzaam is voor de mensen waarvoor hij verantwoordelijk is. Gemeente, juist in deze tijd, de tijd waarin wij leven, waarin het beslag van het woord van God op onze samenleving minder en minder wordt, zouden juist degenen, u en ik, die weten van de schrift, die weten van de dienst des Heren, zouden wij niet een voorbeeld moeten zijn? Toen ik nog in Rotterdam stond, toen sprak ik eens van mijn gemeenteleden die het volgende zei. Dominee, op heel de galerij van mijn flat is er niemand die naar de kerk gaat. Niemand die de Bijbel leest. Wel, nu moet ik hun Bijbel zijn. In mijn woorden en in mijn gedrag moeten ze de stem van de Heere horen. En zijn bedoeling met hun leven zien. Gemeente, dat is onze roeping. We mogen geen anoniem christen zijn. Jongens en meisjes, jullie ook niet op school. Ook niet wanneer je bij het HBO of een andere vorm van onderwijs op een school zit, waaraan de dienst van de Heere geen enkele aandacht wordt besteed. De Heere zegt het tot zijn discipelen, gij zijt het zout der aarde. U bent een stad op een berg. U bent een licht op de kandelaar. Het moet aan je gezien worden. En daarom zal een christen niet de beste werkgever zijn. Zal hij of zij ook niet de meest trouwe werknemer zijn, die er de kantjes niet van afloopt, maar die zijn verantwoordelijkheid kent? Zullen de leerlingen op een christelijke school, en zo u wilt reformatorisch, niet de ijverigste en de meest gezeggelijke schooljeugd moeten zijn? Het is toch onbestaanbaar? Het is toch onbestaanbaar? Dat er op een reformatorische school gepest wordt. Of het leven van een leerkracht onmogelijk wordt gemaakt. Jongens en meisjes, gemeente, laat uw belijdenis uitkomen in uw dagelijkse praktijk. Laat het aan je gezien mogen worden. Laat het gehoord mogen worden in je levensgedrag. En in je woorden. Boas is vanmorgen ons voorbeeld. En u die de Heere vreest. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Dat wie Christus door een waar geloof is ingelijfd. Geen vruchten van dankbaarheid. En dat in de praktijk van alle dag zou voortbrengen. Onmogelijk. Aan de vruchten kent men de boom. Wel, dat is het eerste onderwijs uit dit gedeelte. En dan het tweede. En dat vat ik als volgt samen. Laten we voedsel zoeken waar die ook echt te vinden is. Laten we voedsel zoeken waar die ook echt te vinden is. Boas laat het Rut met klem weten. Ga niet om in een ander veld op te lezen. U zult van hier niet weggaan. Boas, de gastvrije en de ruimhartige gever van zijn gaven. Rut, blijf hier. Hier is gerst voor je. In overvloed. Ga daarom niet naar een andere akker. Waar was Rut naar op zoek? Ja, naar middelen om in het levensonderhoud te voorzien. Er moest brood op de plank komen. Wel, zegt Boas, er is geen enkele reden om naar een andere akker te gaan. Hier is het voor je. En nu, gemeente, nu breng ik die hartelijke nodiging van Boas in verband met een ander woord in de Bijbel. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. De hartelijke uitnodiging die de profeet Jesaja tot het volk mag laten uitgaan. En hierin is Jesaja een tolk van de Heer. En Jesaja, in dit beeld, ga nergens anders heen dan daar waar het te vinden is. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Daarin wijst Jesaja op de Heere, wat bij de Heere te ontvangen is. En de profeet voegt er nog aan toe, want hij kent de praktijk van het volk. Waarom? Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Wel, gemeente, lijken deze woorden niet sprekend op die van Boas? En dat geeft mij vrijmoedigheid. Om de uitnodiging van Boas, ja, gericht tot Rut, maar om deze uitnodiging van Boas, samen met de woorden van de Heere via Jesaja, ruimhartig tot de hele gemeente te richten, als een woord van de Heere zelf. Is er iemand die dorst heeft? Is er iemand die honger heeft? Is er iemand die op zoek is naar de gerste aren van Gods genade, naar de zorg van hem voor tijd en eeuwigheid? De Heere zegt, dan moet je op mijn akker zijn. En dan mag je nergens anders naartoe. En dan hoef je nergens anders naartoe. En dan zouden we kunnen vragen, maar waar is die akker dan te vinden? Wel, gemeente, dat zei ik zojuist. Neigt uw oor en komt tot mij. De Heere zegt, hoort en uw ziel zal leven. Aren lezen, hoe doe je dat? Door je oor te neigen. Door te horen, hoe dan en waar dan? Wel, in het woord van God. In het kostbare woord dat ons is overgeleverd. Dat is de akker. Dat is de akker. Waar het voedsel te vinden is. En Boas zegt, ga niet naar een andere akker. Ga naar die akker waar het te vinden is. Blijf hier, Rut, want hier is het te vinden. En zo zegt de Heer het vanmorgen. Tot ons. En tot jullie. Tot wie dan ook. Waarom zou je ergens anders gaan? Waarom zou je het elders zoeken? Heb ik mijn woord niet gegeven, die kostelijke gave, die vruchtbare akker, waar het gegroeid is en waar je het zomaar kunt oprapen, waar het voorhanden is, waar mijn woorden in overvloed zijn. En hoe je dat dan doet? Wel, buk je maar en raap het maar op. En wees verwonderd met Rut die verwonderd was. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Hoe komt het dat het voor mij voorhanden is? Wel, zegt de Heer, het is beschikbaar. Dat is nou mijn wil. Hier heb je mijn woord. Zoek het dan in dat woord van mij. En nergens anders. En dan geeft die knecht gemeente, en dat is een prachtig woord. Het ligt voor de hand hoe ik het zal toepassen. Dan voegt die knecht eraan toe. Haar thuisblijven is weinig. Haar thuisblijven is weinig. Als ze maar kan, dan is ze er. Waar dan? Wel op de akker van dat woord. Want daar is het. Zodra ze er vandaan gaat, dan is het er niet meer. Haar thuisblijven is weinig. Nou, u vult het zelf al in. Wees dan ook hier. Waar dat woord wordt uitgestald. Waar het wordt aangewezen. Waar het wordt aangeprezen. Waar het wordt aangereikt. Laat dan je thuisblijven. Weinig er niet zijn. Wees daar. Waar de Heere zijn woord laat verkondigen. Onder de bediening van zijn kostbaar evangelie. En daarom gemeente, jongens en meisjes, laten we voedsel zoeken waar ze te vinden is. En dan het derde. Bij de Heere valt het altijd mee. Bij de Heere valt het altijd mee. Het is natuurlijk voor Rut nogal een waagstuk geweest. Om naar een van die akkers buiten Bethlehem te gaan. Waar zou ze terechtkomen? En zou ze een akker treffen van iemand, en we lezen het in het tweede vers. Zou ze een akker treffen van iemand in wiens ogen, en ze zegt het zo, in wiens ogen zij genade zal vinden. Nou, dat is nogal een weg vol onzekerheid. Maar wat heeft de Heere het goed gemaakt? We hebben het gehoord. Vorige week en nu weer. Ze ontvangt veel meer dan waar ze op gehoopt en misschien wel waar ze voor gebeden heeft. Volgens de wet van Mozes mocht ze meenemen wat op de hoeken van het veld niet afgemaaid was. Maar Boas nodigt haar uit. Boas zegt, ga maar achter de maaiers en ga ook achter de binsters. Ga pal achter de maagden, zo staat het in onze vertaling. Valt er een aar? Nou raap het op. Hou het goed in de gaten. Je mag het alles meenemen. Niet alleen dat, maar ook nog het drinken. Wat de jongens voor je putten, dat is voor jou, Rut. En je mag zomaar nemen wat er beschikbaar is. En bescherming is er ook nog. Die jongens, die ruwe mannen, ze zullen je niet lastigvallen. Daar sta ik garant voor. Ik zorg voor je. Het is allemaal gunst van Boas. Ik weet niet, gemeente, jong en meisje, u, of je er ervaring mee hebt. Of, laat ik zeggen, of je het uit bevinding weet. Dit. Bij de Heere is altijd veel meer te ontvangen dan je zelf voor mogelijk had gehouden. De Heere laat zijn volk leven, gemeente, van de meevallers. Als de verloren zoon in dat verre land is, dan zegt hij, nou mocht ik maar een huurling zijn bij mijn vader. En als die komt, hij mag opnieuw een zoon zijn. En de vaders en moeders die hun kinderen bij de Heere Jezus brengen, ze zeggen, opdat u ze aanraken zal. En wat doet de Heere Jezus? Hij omvangt ze en hij zegent ze. En die verlamde man, die door zijn vrienden wordt neergelaten voor de voeten van de Heere Jezus, nou natuurlijk opdat hij van zijn verlamming genezen wordt. En de Heere Jezus geeft hem, o wonder, de Heere Jezus geeft hem vergeving van zonden. En de moordenaar aan het kruis. Hij bidt of de Heere Jezus aan hem denken wilt. Maar hij mag mee. Hij mag mee in het paradijs. Gemeente, bij de Heere valt het altijd mee. Bij de Heere is een overstelpende zegen. Is het u al eens opgevallen? Hoe dikwijls in de brieven van de apostel Paulus met name dat woordje overvloedig wordt genoemd. Overvloedig. Zo bijvoorbeeld als hij schrijft aan zijn zoon Timotheus. De genade des Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En daarmee heb ik de naam genoemd in wie de overvloed is. Genade voor genade. Al wat u ontbreekt, schenk ik in en door hem, mild en overvloedig. Zijn werk en zijn bediening, lieve gemeente, is van oneindige kracht en waardigheid. En overvloedig, overvloedig genoegzaam tot verzoening van al mijn zonden. Wel, dat is de boodschap. Dat is de bemoediging uit het gedeelte dat we vanmorgen mochten lezen. De Heere is een verrassend God die mild en overvloedig schenkt en die gaarne vergeeft. En waar is het hem om te doen? Wel, dat ik leef van de verwondering. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en ze zeide: hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat ik genade gevonden heb? Wel, daar wil de Heere me brengen. In verwondering en aanbidding. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen. Boven al wat wij bidden en denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.